22. Ik wil eigenlijk een paar teksten met jullie lezen. Dat zijn er een paar. Als het gaat over de opstanding. Wil je eerst eens met me opzoeken? 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Te beginnen bij vers 13. Doch, wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij met een woord des Heren notabene, wij levende, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Dus die ontslapenen gaan eerst, kan je er al uitlezen. Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en het geklank ener bazuin, neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levende, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij voor altijd met de Heer zijn. Dat is het eerste gedeelte. Dan bladeren we even terug naar 1 Korinthe 15. Vanaf vers 50. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel jullie een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij wel veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke hier moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke hier moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dat was nog een keer Paulus. En dan gaan we naar Openbaring. Openbaring 20. Ik krijg vanavond gelijk aan het begin de stukken tekst. Openbaring 20. Vanaf vers 1. Openbaring 20, vanaf vers 1. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de 1000 jaar voleindigd waren. Daarna moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. Maar dat is een ander verhaal. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun hoofd of op hun hand ontvangen hadden. En zij alle werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. De overige doden werden niet wederlevend, voordat althans de 1000 jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is zij en is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. Nou, ik vind dat een paar prachtige stukken, als je dat zo leest en op je in laat werken. Ik wil vanavond gedachten doorgeven vanuit Openbaring over opstanding. Ik heb het verdeeld in 6 punten. En punt 1 is inleidend. Even inleidend. Oftewel positiebepalend, hoe je het noemen wil. De opstanding der doden geeft het koningschap van Jezus Christus op aarde gestalte. En dan zie je in Openbaring 20, vers 5. Van daaruit begrijp je dat er een eerste opstanding is. En als er dan staat, de overige doden werden niet wederlevend voordat de 1000 jaar voleindigd waren, dan begrijp je dat er dus ook schijnbaar nog een tweede opstanding is. Zo kan je dat lezen. Dus, bepaalde doden, even inleidend gezegd, komen voor het 1000-jarig rijk opnieuw tot leven. En andere doden komen na het 1000-jarig rijk opnieuw tot leven. En je ziet dat in hoofdstuk 20, hetzelfde hoofdstuk, vers 13, als je doorleest. En de zee gaf de doden die in haar waren, en het dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren, en zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. Ja, dat is de tweede opstanding. Het is heel eenvoudig te onthouden, hè, als je dat gewoon even zo aanhoudt. De eerste opstanding is dus voor het 1000-jarig rijk. Die valt samen met wat we vorige keer behandeld hebben, de wederkomst van Jezus Christus. En de tweede opstanding vindt plaats na het 1000-jarig rijk. Nou, vanavond over de eerste opstanding. Brengt me aan het tweede punt. En heb ik boven gezet, gewoon wat ik je ook uit wil leggen, dat de opstanding der doden doorbreekt de neergaande spiraal van de duivel. Dat is een feit. Nou, de uitwerking. Deze neergaande spiraal begint bij de zonde. Het gevolg van de zonde is de dood. Als je dat nog een beetje in de werkelijkheid wil vertalen, niet alleen bij die term, kan je doorgaan, zeg je, dat is afgesneden van God. Gevolgen van nog meer zonde, dat laat zich heel simpel uitdrukken, dus verder en dieper in de dood. Nog meer beschadigingen en verdere gebondenheden. Uiteindelijk neergaande spiraal helemaal naar beneden. In de macht van de dood blijven betekent verloren gaan voor het plan van God. En dus het derven van Gods heerlijkheid. Terwijl het de bedoeling van God juist is dat iedere mens zijn heerlijkheid beërft. Het heerlijke, maar dat begrijp je, en dat ervaar je zelf al voor een deel aan de lijve, denk ik, dat het proces van opstanding der doden een einde maakt aan deze neergaande spiraal. aan deze degeneratie. En via dit proces van de opstanding der doden bereikt de mens dus uiteindelijk toch het doel van God. Waar begint dat proces? Gewoon bij de wedergeboorte. Opnieuw tot leven komen. Wederom in verbinding met God. Dankzij Jezus Christus. Dus, wie deze wedergeboorte in eigen leven beleeft, door bekering en door het aannemen van Jezus Christus, die krijgt ook deel aan het proces van de opstanding. Dat is een zaak die we leren bij ons fundament. Jezus zegt, laten we dat maar even opzoeken in Johannes 5, vers 25. Johannes 5, vers 25. Het gaat over opstanding der doden, hè? En het doorbreken dus van de spiraal, daar zijn we over bezig. Johannes 5, vers 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De uur komt en is nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen, zullen leven. Prachtig, hè? Als je dat gewoon inpast, dan snap je dat Jezus het hier aangeeft. Als iemand luistert naar de stem van de Zoon des Mensen, dan begint dit proces van opstanding en dus van leven. Want dan ga je over vanuit de dood in het leven. Dat is het fundament van de opstanding. En daar bouw jij zelf vervolgens op verder. Dat wil zeggen, jij past alles toe wat Jezus aanreikt in zijn evangelie. Niet allemaal tegelijk voor de duidelijkheid, maar in een proces van geleidelijkheid. En dat proces vindt zijn afronding bij de verheerlijking. Zitten we gelijk alweer aan het eind. Ja? Jezus zegt ook iets moois in Johannes 11, vers 25. Johannes 11, vers 25. Bij Maria en Martha, waar de zusters het morgen over zullen hebben. Waar Martha nog in 24 een beetje sputtert. Ja, ik weet, Heer, dat hij zal opstaan ten jongste dagen. En dan zegt Jezus tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. Ja, dat zegt de Heer. Dus, als je dat er nou ook even bij betrekt, dan snap je dat dit proces het werk is van Jezus Christus in mensen en aan mensen. Romeinen 5, vers 17. Even een paar teksten erbij vanavond. Romeinen 5, vers 17. We hebben het over de doorbreking van de spiraal, weet je nog, die neergaande spiraal. Door het proces van de opstanding. En dan staat er: want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan eersen, door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Namelijk Jezus Christus. Ja? Het hoort er ook bij. Want je leest hier, als je goed meegelezen hebt, even heel kort, de situatie van de geestelijke dood. De dood die is gaan heersen. En je ziet hier ook weer het eindpunt, wat ik net aangaf van de eerste opstanding. Namelijk, wat lezen we er? Als koning heersen met Jezus. Dat wil zeggen, in die heerlijkheid zijn die Jezus heeft. Dat betekent het. En vandaar dat Openbaring 20 vers 6 ook uitroept. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan eindigt het, weet je nog? Zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. Daar heb je die verheerlijking. Daar heb je die voleinding van het proces van de opstanding. Nou, dat is een heerlijke zaak. Ik denk, wie van Jezus Christus is, maakt dit mee bij het blazen van de 7e bazuin. En daar kun je dus nu ook naartoe leven. Want als je nu met Christus leeft, dan is er nu groei, dan is er nu meer leven, dan is er nu meer opstaan. En dan werk je uiteindelijk naar dat punt toe, dat je als koning met hem mag gaan heersen. Dat was mijn tweede punt. Derde punt. Dan wil ik altijd weten, ja, wie hebben er dan deel aan die eerste opstanding? Wie hebben er deel aan dit proces? En de voleinding van dit proces? En dan kijk ik nog een keer naar Openbaring 20, vers 4. En dan zie ik, en ik zag tronen, en ze zetten zich daarop. Het oordeel werd hun gegeven, en ik zag zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God. En degene die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en het merkteken niet op hun voorhoofd hadden, en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren. Nou, hier moet ik het uithalen. Ja, onder andere. Allereerst, degene die onthoofd waren. Dus wie hebben er deel aan? Allereerst, de getuigen van het 5e zegel. Vertegenwoordigers, zoals ze hier beschreven zijn in Openbaring, ook bij het 5e zegel, van de hele gemeente in de hemel. Bij het 5e zegel, je herinnert je, vragen ze, hoe lang nog, Heer? En wat wordt tegen hun gezegd? Nog een korte tijd, totdat het getal van de mededienstknechten vol is. En iedereen denkt, als hij het natuurlijk verstaat, oh, dus we tellen tot 100, of wat hadden we afgesproken, en dan is het getal vol, en dan zeggen we, oké, het gaat verder. Maar dat is niet geestelijk natuurlijk. Dat is niet dat proces. Want wanneer ontstaat die volheid, en dan hoor je hoe ik het versta, die volheid ontstaat als de 2 getuigen, en dat hebben we gehad, zich bij de 6e bazuin laten doden door de antichrist. Dan kan de opstanding namelijk volledige gestalte krijgen. Dan kunnen er mensen in volle heerlijkheid gaan leven en van daaruit ook zaken gaan herstellen en verder ontwikkelen. Prachtige zaak, als je daaraan denkt. De mededienstknechten, kom ik bij wie nog meer dus, want daar heb ik over na zitten denken. Nou, die mededienstknechten, totdat het getal van de mededienstknechten vol zal zijn. En we zien hier, degene die nog het beest, nog zijn beeld hebben aangebeden. En dat merkteken ook nergens hebben. Ja? Dat spreekt over de eindtijd. Dat spreekt over de getuigen in de eindtijd. Dat spreekt over de gemeente in de eindtijd. de mededienstknechten. Ze wilden niets te maken hebben met het beest. Ze worden samen met de getuigen onder het altaar, weet je nog, vijfde zegel. Ze stond gewoon, getuigen onder het altaar. Tezamen met hen, die dus in de hemel zijn, worden die twee getuigen weer levend. En ook zij heersen met Christus, als koningen 1000 jaar. Dat was 2, hè? 3. De rest van de gemeente op aarde. Want zoals die getuigen onder het altaar de gemeente in de hemel representeren de twee getuigen hier, ook de gehele gemeente op aarde. Als je het wil weten vanuit de andere tekst, 1 Thessalonicenzen 4, de levend achtergebleven staat daar. De levend achtergeblevenen. Dus de voltallige gemeente van Jezus Christus in de hemel en op aarde, die heeft deel aan deze eerste opstanding. Dat is de conclusie. En dan wil ik bij dit punt ook nog even weten wie er niet, dus geen deel aan hebben. Nou, de overige doden, zoals het hier staat in vers 5, werden niet wederlevend enzovoort. Hè? Dus de overige doden, die hebben geen deel aan de eerste opstanding. Ik zal het je uitleggen. Ze zijn gestorven zonder kennis van Jezus Christus. Ze hebben het evangelie van Jezus Christus dus niet aangenomen. Dat bedoel ik met kennis van. Sommigen denken je moet ervan gehoord hebben. Nee, je moet het aangenomen hebben. Dat is kennis van. Zij komen gewoon later aan de beurt, voor de duidelijkheid. Nog niks aan de hand. Goed, dat is het derde punt. Kom ik bij het vierde punt. En dat is kort. Er worden hier woorden van Jezus vervuld. Dat wil ik bij punt 4 aangeven. Hier in Openbaring 20, bij de zevende bazuin, worden de woorden van Jezus vervuld uit Matteüs 19, vers 28. En dat is ook alweer zo'n eigenaardige tekst, die ik altijd eerlijk gezegd anders gelezen heb. Dus tot voor kort, anders gelezen. Er staat, ik zal even wachten. Matteüs 19, vers 28. Er staat, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. Dat is een mooie tekst. Maar die wedergeboorte, daar heb ik nog nooit zozeer over nagedacht. En als je er nu over nadenkt, dan bedoelt Jezus met wedergeboorte toch het veel verdere. Niet van, oh, er zijn een paar mensen wederom geboren. Nee, hij bedoelt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten en jullie ook op die tronen zitten. Dus daar bedoelt hij mee, met wedergeboorte, daar komt het, de totale wederoprichting van alle dingen. Daarvoor komt Jezus naar de aarde en ons tegemoet in de lucht, omdat hij uit de hemel komt. En aanvaardt hij het koningschap, om alles te herstellen en te maken zoals God het bedoelt. Een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Met de bedoeling dat God alles kan zijn, kan worden in allen. Punt 5. Wat gebeurt er nou bij de opstanding? Hoe gaat dat in zijn werk? Voor zover dat benaderbaar is. Ik heb het niet over ervaarbaar. Nou, daar heeft Paulus ook een beetje mee te maken. Want ze hadden hem in Korinthe vragen gesteld, ook hierover. En dat is maar goed ook, Zodoende heeft hij er ook wat over opgeschreven. Dingen over opgeschreven die voor hem gewoon heel normaal waren. En hij zegt dan in, even kijken, 1 Korinthe 15 vers 35. Hij beantwoordt dus een vraag hier. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat je zelf zaait, wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Nou. Het antwoord geldt voor wie een verkeerd beeld van deze zaak heeft. Voor degene die denkt, het natuurlijk lichaam wordt opgewekt. Dat kan je hier uithalen. Degene die zo denkt, Paulus zegt gewoon heel kort, dat is dwaas. Paulus gaat erop in dat stuk. Hij zegt in, ik meen vers 42, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. In onvergankelijkheid, in onsterfelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Je kunt het halen uit meen 42 en 43 van 1 Korinthe 15. Paulus zegt al eerder over het natuurlijk lichaam, dat is gezaaid. Het is gestorven. Het natuurlijk lichaam heeft niks te maken met de opstanding der doden. Want er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. En het verheerlijkte lichaam, als ik snel mee doordenk, dan ontstaat dus het verheerlijkte lichaam niet uit het natuurlijke lichaam. Want als dat zo zou zijn, dan zou het vergankelijke de onvergankelijkheid beërven. Ik haal de teksten bij elkaar hier. Hè? En je hebt in 1 Korinthe 15 vers 50 gelezen dat dat niet kan, dat zegt Paulus daar. Dat is niet aan de orde, dat is niet het geval. Het geestelijk lichaam wordt opgewekt. Hoe is het bij Jezus? Daar kom ik straks aan als je het goed vindt. Als je het mee wil volgen, de gedachte. Want bij Jezus, dat kan je vergelijken met de twee getuigen. En dat ga ik in punt 6 uitleggen. Goed? Ja. Oké. Dus, het geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ieder mens heeft vanaf zijn geboorte, ik herhaal, vanaf zijn geboorte, een geestelijk lichaam. Dat zegt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe 15 vers 44... Dat is de vindplaats en de bewijsplaats ervoor. Is er een natuurlijk lichaam, dan is er ook een geestelijk lichaam. Ja? Geestelijk lichaam. De tempel waar Jezus Christus door middel van Heilige Geest in werkzaam is. Dit lichaam hier, zoals je hier zit. Natuurlijke lichaam, het zichtbare lichaam. Dat heeft zeker zijn waarde. Maar het wordt niet veranderd. Mijn geestelijk lichaam wordt uiteindelijk opgewekt. En het natuurlijke lichaam, ieder weet, dat gaat nog zo. Er komt een eind aan hoor. Het natuurlijke lichaam wordt begraven. En met het geestelijk lichaam groeit vervolgens, in geval van dat het natuurlijk lichaam begraven wordt, groeit die mens vervolgens met zijn, in zijn geestelijk lichaam verder. Waarom? Omdat hij leeft met Christus. Ja? Dus dat stopt niet. Dat wordt ook niet geconserveerd van tot zover, want dan zou hij in dodenrijk komen. Maar hij gaat gewoon door te leven. En dat is een prachtige zaak. Dus die vervulling van de Heilige Geest, die gaat bij zo'n mens gewoon door. Tot hij ook in de hemel die volheid bereikt, die anderen bereiken op aarde. Goed. Zesde punt. Dat heb ik wat onderverdeeld. Ik wil het hebben over de opstanding van drie groepen mensen. En ik wil het hebben over wat er precies gebeurt. Allereerst, punt A. De ontslapenen in de hemel. We zijn ze net al tegengekomen, bij punt 3 meen ik. Als de zevende bazuin geblazen wordt, dan zijn in de hemel zij die in Christus ontslapen zijn. Dat weten we allemaal. Ja? Hoe zijn ze daar? Met een volgroeid geestelijk lichaam. Eén en al vervuld. Daar is Jezus nu dus in de hemel aan bezig. En deze mensen worden opgewekt bij de zevende bazuin om met Christus hun plaats in te gaan nemen op aarde. Om met hem, we hebben het gelezen, als koningen te gaan heersen. Ze mogen op het teken, zegt de Bijbel, bij het geklank enig bazuin, de kracht die in hen is, zo met Jezus gaan gebruiken, dat hun geestelijk lichaam stof aanneemt. Dat is kracht. Als je daar iets bij bedenkt, en er is een lichaam. Dat is me wat. En als ze ergens anders op aarde willen functioneren, dan leggen ze dat lichaam weer af. Ja? Ze kunnen dus de stof over laten gaan in het niets. En ergens anders weer uit het schijnbare niets. Ja, anders wordt het een lichaam vormen. Oké, dan voordat ik naar die volgende groepen ga, onder B eerst maar even, wat gebeurt er dan precies? Wat gebeurt er dan precies? Nou, materie, stof, is een ongelooflijke hoeveelheid bij elkaar gestopte, of mooier gezegd, samengebalde energie. Ja? Einstein heeft daar hele aardige dingen over gezegd. Daar zal ik je nu niet mee vermoeien. Als God de aarde schept, de hemel en de aarde, maar met name de aarde, dan is er een enorme kracht van God in aanwezig. Om daar stof uit niets te vormen. Ja? Dat is een werkingsprincipe. En dat werkingsprincipe, om vanuit de kracht van God dus, stof tot aanzijn te roepen, dat functioneert hier bij die eerste opstanding. De enorme kracht waarmee Christus alle dingen aan zich onderwerpt. Nou, diezelfde kracht mogen mensen in feite uit gaan voeren. Op dezelfde manier kunnen mensen aan de gang. Dit is een onderdeel van de verheerlijking, als we het hierover hebben. Om boven alle dingen gesteld te worden. Om met massa, met stof te gaan werken. Ja, je zal zeggen, ik werk nou al met stof. Ja, dat is op een andere manier. Ja? Want het is de manier dat je kunt energie over laten gaan in massa. En massa gewoon weer over laten gaan in energie. Dat is een beheersing. Dat is nog even buiten ons bereik. Dan kun je dus nu praktisch tot die berg zeggen, ga jij eens even ergens anders heen? Ja? Dan kun je tot het wateroppervlak zeggen, daar is zat van, dan wordt eens even kleiner. Dan kun je ook de aarde in zijn oorspronkelijke stand, kan die worden teruggezet. Dat gebeurt dus hier. Dat is de verheerlijking, mensen. Dat is met Christus als koningen heersen. Snap je nou dat iets verder gaat dan de term verheerlijk lichaam? Of het begrip van een verheerlijk lichaam? Dat dat veel dieper gaat. Dat je zegt, hé, er is een werkingsprincipe ontstaan. Van waaruit, ja, daar kan alles door hersteld worden. Dat kan niet anders. Inderdaad. En Christus gaat weer voorop. Want die heeft dat gezien. En die heeft daar naartoe gewerkt. Alles onderwerpen, stel je voor, aan de kracht van God. Alles herstellen door de woorden van God. Als Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 vers 51 over de verandering, dan is dit de verandering. En die gebeurt in een punt destijds. In één ogenblik is dat daar. En we zien het eerst aan die mensen die in verheerlijkte lichamen gaan verschijnen. Dan is dit de heerlijkheid die ons ten deel valt. Gesteld te worden boven alles om vanuit de hemel te kunnen heersen. En alles te kunnen dragen en te kunnen onderhouden door het woord van onze God. Nou jongens, daar zit hij niet alleen op te wachten. Dat verwacht hij, dat gelooft hij. Hoe het ook gegaan is in de loop der tijd. Mooi vind ik dat. Kom ik aan mijn punt C. De twee getuigen. Let op, want daar komt het antwoord dus. Ja. Ze komen bij het blazen van de bazuin uit het dodenrijk tevoorschijn. Hun natuurlijk lichaam is niet vergaan. Het is ook na 2,5 dag niet gaan ruiken en stinken. Hé, als je nou naar Jezus gaat, hoe was het met zijn lichaam? Ja, die heeft ook aangegeven, hier komt de dood niet meer aan. Ja? En in de geestelijke wereld is daar hulp geweest. Dat is mooi, hè? Dus dat is het eerste. Ik vind het ook altijd zo mooi dat in het lijdensverhaal, dat dan de een heeft het in het Grieks over ptoma, lijk, en de ander heeft over zoma, over lichaam. En dat zijn de gelovigen die spreken over het lichaam. Nou, eens even tussendoor, vind ik zo prachtig. Maar Pilatus spreekt gewoon over lijk, over ptoma. Ja? Maar voor de gelovigen is het lichaam van de Heer. Dat is mooi, hè? Die hebben de zaak niet uit handen gegeven. Zo ook in de eindtijd, want herinner je nog die gemeente die daar zingend als het ware aanwezig is. Die laat zich niet kisten. Die laat zich niet terugdringen. Die is vol verwachting. Want ze kennen openbaring ook. En ze verstaan de geestelijke wereld en de tijd. Dus, net, ze zijn niet vergaan. Ze zijn niet begraven. En zij worden op dat moment veranderd. Voor hen op een unieke wijze. Er staat, ervaart een levensgeest uit God in hen. Ze gaan op hun voeten staan en waar gaan ze heen? De lucht in. Ja? Klimt hierheen op. Ze krijgen deel aan deze opstanding. Ze ervaren de verandering op een manier die doet denken aan Jezus. Ze zijn in het dodenrijk. En dan roept de bazuin hen op om uit te breken. Denk aan Jezus. In de kracht van de Heilige Geest. De geestelijke dood doorbreken. Om vervolgens je te herenigen met je natuurlijk lichaam. Zoals bij Jezus. Ze gaan voor hun vijanden op hun voeten staan. En wat gebeurt er? Die gehele mens ondergaat een gedaanteverandering. Daar komt de kern. Het natuurlijke lichaam, dat verandert, ja. Dat wordt als het ware geabsorbeerd. Ingenomen, zou je kunnen zeggen. Ja? Even omgevormd. Hoe je het ook uit wil drukken. Maar in ieder geval wordt vanuit dat geestelijk lichaam vervolgens het geheel omgevormd tot een verheerlijk lichaam. En het geestelijk onzienlijke is ook hier het belangrijkste. Ja? Net als bij Jezus. Ja? krijg je dus een absorberen van het natuurlijk lichaam en vervolgens een omvormen in een verheerlijk lichaam. En weet je nog, verheerlijk lichaam hield gewoon in dat einde van dat proces. Dat je kan zeggen, hé, ik kan het afleggen en ik kan het opnemen. Ik kan massa overlaten gaan in energie en energie weer overlaten gaan in massa. En dat principe toepassen in het duizendjarig rijk en daarvoor. Nou ja, dan begint het duizendjarig rijk. Op alles om je heen. Dat is een enorme mogelijkheid die erbij komt. En dat is wat God altijd bedoeld heeft voor mensen. Want hij heeft ze niet bedoeld als volwassen zoon alleen. Nee, als verheerlijkte zonen. Om samen, nou en dan krijg je inderdaad God alles in allen natuurlijk van God en de mensheid. Oké, komt nog. Dus, uiteindelijk komen zij in dezelfde situatie, ook die twee getuigen, als wat ik bij 6a had, namelijk de in Christus ontslapenen. En ondertussen heb ik de vraag even meegenomen, namelijk, ik heb aangegeven bij de twee getuigen gaat op dezelfde manier dit gebeuren als je al ziet bij Jezus, zoals ook zijn verheerlijk lichaam. Goed, punt D, de gemeente op aarde. Ook de gemeenteleden op aarde hebben deel aan de opstanding der doden. Dat zijn zij die achtergebleven zijn, de levend achtergebleven, hè? Ook zij beleven het eindpunt van de verheerlijking. Ze zijn nog in hun natuurlijk lichaam. Ze loven en prijzen de Heer. Ja. En ze weten, nu is het moment. Paulus zegt immers in 1 Korinthe 15 vers 51... Niet alle zullen wij ontslapen, maar alle zullen wij wel veranderd worden. Daar heb je het. Op datzelfde ogenblik als de twee getuigen tot leven komen en de Heer tegemoet gaan in de lucht, zullen ook de levend achtergeblevenen veranderd worden in een oogwenk. En wat doen ze? Ze gaan de Heer tegemoet in de lucht. De overste der lucht zal zijn macht over en vanuit de lucht gaan verliezen. Alle mogen de nu in hen aanwezige kracht inzetten om hun natuurlijk lichaam, daar komt hij weer, te absorberen in hun geestelijk lichaam. En het geheel te laten veranderen in dat verheerlijk lichaam. Weer dat principe van massa, energie, energie, weet je wel? Dat gebeurt ook bij hun. Op dat moment. Alleen waren zij nog in het lichaam. Ja? Allen kunnen zich vervolgens met Christus terugtrekken in de hemel. Wanneer het nodig is. Kunnen zich met Christus in een lichaam manifesteren op aarde. Wanneer het nodig is. Ik denk, wat een gebeuren. Als je denkt aan die kracht. Als je denkt aan die mogelijkheden. Als je denkt aan alles met Jezus wat nu verenigd gaat worden. Wat een prachtig gebeuren is dat. En wat een stap voor de Heer in de verdere afwikkeling en ontwikkeling van het een en ander. Het brengt Johannes tot die uitroep, zalig en heilig is hij die deel heeft aan deze opstanding. Zalig ben je dus, nu even hier, als je van Christus bent, bij hem blijft en je helemaal met hem verbindt. Dat is zalig. Dan mag je met hem als koning gaan heersen. Alles herstellen wat de vijand heeft ontwricht. Waar je misschien nu soms nog intens verdriet over kan hebben zelfs. Dat gaat hersteld worden. Alles. Om uiteindelijk, na dat duizendjarig rijk, ik had even over alles, duizendjarig rijk, daar gebeurt dat. Om uiteindelijk na duizendjarig rijk die tweede opstanding mogelijk te maken. Ik denk, een heerlijke zaak is dat. Ik denk, daar kan je geen nee op zeggen. Als je dat zo voor je ziet. En dan denk je, daar kan ik vandaag hier naartoe. Ja, daar kan je vandaag verder naartoe. En morgen ook. In je verbondenheid met de Heer. In het visie hebben en houden. En in het nu ervoor gaan. Samen met hem nu al herstellen voor zover mogelijk. Ontwikkelen voor zover mogelijk. Ja? In ieder opzicht bezig zijn in de geestelijke wereld tegen je vijanden.
en je vooral verder verenigen in Heilige Geest met hem. Prachtig. Volgende keer zal ik spreken over die vereniging met hem. Want daar gaat het nu heen. De vereniging met hem